Na het zingen van dit vers lezen we Matthäus 1, vanaf vers 18 tot en met 25.
De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, omdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeborene zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
Vanmorgen, heren, vanmorgen gemeente, zo de Heer het ons geeft, staan wij voor de laatste keer stil bij Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. En de tekst voor de prediking zijn de laatste woorden van dit hoofdstuk. Dus vers 25 en daarvan de laatste woorden. En heette zijn naam Jezus. Dat is de tekst voor de prediking van morgen. Prediking is onder hetzelfde thema als in de achterliggende weken, namelijk Emmanuel, God met ons. Dat bewijst God ons door de naam van zijn Zoon. Dat is het eerste punt, door de naam van zijn Zoon. In de tweede plaats door het aanroepen van zijn Zoon. En in de derde plaats door het werk van zijn Zoon. God met ons. Dat bewijst God ons door de naam van zijn Zoon. Door het aanroepen van zijn Zoon. En door het werk van zijn Zoon. Wanneer Jozef een kindje de naam Jezus geeft, dan klinkt dat in die tijd als een hele normale, ik zou bijna zeggen, gun mij even de tijd, gemeente, om dat uit te leggen, platte naam. Tientallen mannen, jongens en kinderen, jongetjes, zoontjes, dragen in deze tijd de naam Jezus. Of een naam die daar veel op lijkt en dezelfde betekenis heeft. Een hele gewone, gangbare, algemene naam. Er zijn natuurlijk een aantal redenen voor te geven waarom die naam zoveel voorkomt in het Nieuwe Testament, in geschriften uit de tijd van het Nieuwe Testament, op grafzerken en tegels die gevonden zijn uit Jezus' dagen, komt de naam Jezus veelvuldig voor. Andere teksten en plaatsen uit de wereld van het Nieuwe Testament. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat in het Oude Testament verschillende grote mannen van aanzien een naam met diezelfde betekenis droegen. Denk alleen maar aan Jozua, de opvolger van Mozes, die het land Canaan innam onder Gods leiding en zo aan het volk Israël een plaats gaf om te wonen. Ook zijn naam heeft dezelfde betekenis als de naam Jezus. Hij zal zalig maken of hij verlost. Wie met mij denkt niet aan een andere grote uit het Oude Testament, de grote profeet Jesaja, die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld op een cruciaal moment, toen de wissels omgingen in de geschiedenis tussen God aan de ene kant en zijn volk aan de andere kant. En het onomkeerbaar was geworden dat de Heere zijn volk Israël zal brengen in het gericht. Alleen al door het roepen van een profeet met deze naam, hij verlost, maakte God duidelijk dat God in zijn toorn gedachten des vredes koesterde. En dat de ballingschap in Babel niet het eindpunt zou zijn, waar uiteindelijk de geschiedenis van Israël en het Joodse volk ten onder zou gaan, maar een belangrijke plek zal worden waarin de Heere zijn trouw en zijn genade aan Israël des te meer zal bewijzen. En ook op een heerlijke wijze zal openbaren wat Hij verlost, Jesaja, betekent. De Heere zal verlossen. Het is dan ook geen wonder dat in Jezus' dagen vele ouders ervoor kozen om hun zoontje of een van hun zoontjes deze naam te geven. En zoals geld gaat, gemeente, met een algemene naam die door vele kinderen gedragen wordt, dat was toen zo en dat is nu zo, is dat een kind dan al snel niet weet wat zijn naam betekent. Het is me meer dan eens overkomen wanneer ik in een catechisatiegroep een Johan of een Joanna had en aan hem of aan haar vroeg wat betekent je naam eigenlijk, dat hij of zij het niet wist. Algemene naam, Johan, John. Uiteindelijk terug te leiden naar de naam Johannes. De Heere is genadig. Maar omdat die naam zoveel voorkwam en voorkomt, zal een zoon of een dochter dragen deze naam daar waarschijnlijk niet naar vragen. In een van mijn andere gemeenten had ik een catechisante met de naam Elisheba. En als ze die naam dan uitsprak, dan merkte je al aan de reacties van de kinderen om hen heen. Als ze haar aankijken en vroegen, wat betekent je naam? Elisheba. En soms was ze deze tijdgenoot, een leeftijdgenoot al voor en zei ze, ik ben vernoemd naar de vrouw van Aaron, de eerste hoge priester in Israël. God kiest voor een hele algemene naam. Nee, God geeft niet toe aan de vervlakking van deze bijzondere naam. Laten we dat vanmorgen aan het begin van de preek allereerst in alle rust en eenvoud vaststellen. Al zijn onder ons vandaag de dag ook zoveel namen en begrippen uitgesleten en flets geworden, dat we de Bijbelse betekenis, de basale betekenis daarvan niet eens meer weten. Omdat zo'n woord of zo'n naam zo vaak klinkt. Dat wil niet zeggen dat de Heere dan deze naam prijsgeeft aan de oppervlakkigheid. Maar wanneer hij gaat werken in ons hart en in ons leven, krijgen namen, woorden, begrippen een Bijbelse betekenis. En leren we die ook met ons hart verstaan. Jozef moet trouwens zijn zoontje zo de naam geven. Dat is hem opgedragen. Eerst heeft Maria dat gehoord. En later in een droom verscheen de Heer aan Jozef en vertelde hij hem dat deze naam aan zijn zoontje gegeven moest worden. Het is een opdracht van zijn hemelse vader. Dat Jozef als dienstknecht van de Heer aan het kindje van Maria deze naam meegeeft. Jozef is als het ware alleen maar de kleine schakel in het grote heilsplan, in de heilsbeschikking van de Heere. Normaal gesproken is het de taak, de eervolle taak van een vader om die naam uit te spreken voor het eerst. Denk alleen maar aan de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth kinderen. Als hun zoontje geboren is, kijken alle familieleden en buren die samen zijn gestroomd rondom de wieg van Johannes in de richting van hun vader. En ze vragen het aan hem. Hoe hun zoontje, zijn zoon zal heten. Zou dat ook natuurlijk aan Elisabeth kunnen vragen. En dat lag in die tijd trouwens ook meer voor de hand. Iedereen in de buurt van Zacharias en Elisabeth wist dat Zacharias niet kon spreken. Je brengt zo'n man dan toch niet in verlegenheid om allemaal dezelfde kant op te kijken, terwijl je weet deze man die kan geen woord uitbrengen. Maar het was naar de gewoonte van die tijd en die gewoonte willen ze ook op dit moment in die bijzondere omstandigheden van Elisabeth en Zacharias hoog houden. Het was naar de gewoonte van die tijd om naar de vader te kijken en hij zou dan als eerste die naam ook uitspreken. En als het Zacharias niet lukt, dan moet hij schrijven. En als hij die naam opschrijft, dan kijken de mensen verbaasd. Hoe kan dat nou? Niemand in de familie, voor zover zij dat weten, van Zacharias en Elisabeth draagt de naam Johannes. En dan opent God de Heilige Geest de mond van vader Zacharias. En vervult hem met die geest. En bezingt hij de betekenis van die heerlijke naam Johannes. De Heere is genadig. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Deze eer heeft Jozef niet. Omdat hij geen vader van Jezus is. God is vader. Als je er even op gemeent, ook lezend in het Nieuwe Testament, wordt wel gesproken over de ouders van Jezus, over de moeder van Jezus. Het zijn alleen maar de mensen om het gezin heen die zeggen vader Jozef. Maar een evangelist zal dat nooit zeggen. Jozef is de vader van Jezus. Om recht te doen aan de unieke en bijzondere afkomst van het kind van Jozef en Maria. God is zijn vader. En hem alleen komt die eer en het recht toe om aan zijn enige geboren zoon deze naam te geven. En dat doet de Heere niet op een moment na de geboorte van de zaligmaker. De Heere doet dat voorafgaande aan de komst van de zaligmaker. En daarin maakt God opnieuw een verschil. Normaal gesproken werd die naam gegeven na de geboorte. En pas officieel op het moment als een zoontje op de 8e dag besneden werd. Dan werd zijn naam uitgeroepen over het kind. Om duidelijk te maken dat hij nu een identiteit heeft. Hij hoort bij Gods verbond. Dat geeft hem de ruimte om te leven. Dat heeft ook alles in zich om tot eer van God te kunnen leven. Gods verbond en Gods belofte. En binnen die ruimte klinkt die naam, zodat iemand ook gaat luisteren naar die naam. De Heere ook als het ware die naam spreekt. Het zij door vader of moeder. Het zij door de prediking in de synagoge. Het zij tijdens de dienst in de tempel. Binnen de ruimte van het verbond klinkt die naam, zodat iemand ook luisteren gaat naar de God van het verbond. Maar nu geeft de vader de naam voor de geboorte van de zoon. Niet pas na de geboorte, ook niet op de 8e dag, maar ervoor, voor de komst van Gods zoon in deze wereld. Waarom? Omdat hij nu al luistert naar die naam. Voor zijn geboorte. Hij zal zalig maken. Dat gebeurt niet op de 8e dag van Jezus besnijdenis. Dat het dan pas ingaat, hij zal zalig maken. Dat gebeurt niet wanneer de zaligmaker gelegd wordt in de kribben van Bethlehem en vanaf dat moment zijn werk onder ons begint. Hij zal zalig maken. Dat gebeurt ook niet op het moment als het lichaam van de Heere Jezus geformeerd wordt in de moederschoot van Maria. Hij zal zalig maken. Het gebeurt ook niet op het moment dat de Heilige Geest Maria overschaduwt en het heilige dat Gods Zoon genaamd zal worden in haar formeert. Hij zal zalig maken. Nee, dat begon op het moment dat de Zoon van God voor het eerst ging luisteren naar die naam. Zaligmaker. Toen de Vader hem riep om hem te zenden naar deze wereld. Daar begon de betekenis van Jezus' naam. In het roepen van de Zoon door de Vader. En in het zenden van de Zoon door de Vader. Hij zal zalig maken. Dan zitten we meteen gemeente op een derde aspect van de naam van de Heere Jezus. Namelijk dat deze naam geen wens is. Geen belofte is. Om dat voorbeeld van Johannes nog maar even vast te houden, gemeente, de Heere is genadig. Machtige belofte. Waarmee God in het leven van deze voorloper van de Messias ook op een bijzondere wijze zijn genade betoont. Johannes wordt gezonden door God als voorloper van de Messias. Ondanks dat hij in prediking staat in het teken van gericht en oordeel, klinken die zware, donkere wolken woorden tegen de achtergrond van die heerlijke naam. Johannes, de Heere is genadig. Hij komt, de zaligmaker, om te zoeken het verlorene. Johannes kondigt zijn komst aan als een zichtbaar toonbeeld van Gods genade. De Heere is genadig. Dat schept verwachting en dat geeft ook hoop. Het is ook geen naam die terugkijkt op een bijzondere geschiedenis. Om een bekend voorbeeld even te gebruiken, gemeente. Ik denk even aan Jacob. Die na die worsteling met de Heere in de nacht bij Pniel die nieuwe naam van God ontving. Gij hebt u vorstelijk gedragen, geworsteld met de Heere. En als Jacob die morgen optrekt vanuit Pniel, dan strompelt hij verder het beloofde land Kanaan weer in. En bij iedere stap die hij doet, wordt hij herinnerd aan de gebeurtenis in die nacht. Maar ook aan die bijzondere naam, Israël. Geworsteld met God. En God te sterk geworden door hem aan te grijpen in zijn bewogenheid en barmhartigheid. Dan moet God het trouwens altijd van de zondaar verliezen. Wanneer de Heere met eeuwig gesproken klem wordt gezet in zijn eigen liefde en barmhartigheid, dan kan God geen kant meer op, gemeente. Dan kan hij geen kant meer op. Dan wil hij ook geen kant meer op. Dan wil hij genade bewijzen. Naam Israël draagt Jacob mee als een monument, als een herinnering aan dat moment daar en toen bij Pniel. Maar in de naam Jezus klinkt geen bede door. En de naam Jezus is niet in de eerste plaats een belofte. Een schone wens die ouders meegeven aan hun kind. Mag ons kind zo gaan heten? Ik denk even aan een naamgenoot van de Zoon van God. Die Paulus later ontmoet tijdens zijn eerste zendingsreis. Bar-Jezus. Ik kan me niet voorstellen dat de ouders van Bar-Jezus, Zoon van Jezus, deze naam hebben meegegeven, terwijl ze dachten, het wordt uiteindelijk het dienaar van de macht van de duisternis. De wereld waarin Bar-Jezus leeft, de macht die hij dient, staat mijlenver, hemelsbreed af van die betekenis die zijn naam heeft. De Heere verlost. Hij maakt zalig. Dan kun je een prachtige naam dragen, terwijl je leven er haaks op start. Dan is je hart niet in overeenstemming met hoe je heet. Maar dat geldt wel voor deze zoon, dit kind. Het is niet alleen een naam waar hij moet luisteren, zoals we dat zo meteen zullen zien. Maar hij maakt zalig. Hij maakt zalig. In hem is de zaligheid. Door hem alleen is de zaligheid. Buiten hem is er geen zaligheid. Hij alleen is de zaligmaker. Dat bewijst hij niet pas wanneer hij op 32-jarige leeftijd onder het volk gaat werken, tekenen, wonderen verricht en een prachtige preek houdt. Nee, dat bewijst hij vanaf het moment dat hij opstaat uit de schoot van zijn vader. En alles wat God is, volkomen liefde, volkomen genade, volkomen trouw, volkomen goedheid, volkomen wijsheid, meeneemt in de moederschoot van Maria en belichaamt vanaf zijn geboorte. Hij is de zaligmaker. Hij wordt het niet. Hij bewijst het niet. Het is toch maar de vraag of hij het zal worden. Hij bewijst het al wanneer hij opstaat uit de schoot van zijn vader. En na de geboorte door Jozef en Maria neergelegd wordt in de kribbe. Hij is de zaligmaker. Dat is een naam. Zo is hij. Het is een bijzondere naam, gemeente, krijgt ook een bijzondere plaats in de Matthäus-evangelie. En ik maak nu de stap naar het tweede punt. Het aanroepen van zijn naam. Het aanroepen van Gods Zoon. Matthäus geeft daar uitleg. Dat viel ons vorige week ook al op, van de namen. En ik wil toch even dat stukje met u nog een keer lezen, vanaf vers 21. Er staat, zo zegt de engel, dat tegen Jozef, zij zal, Maria zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Nu komt de uitleg van die naam. Het is niet een letterlijke vertaling, daar zeg ik zo meteen nog wat van. De uitleg van die naam, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan komt er een korte opmerking. Dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. En dan volgt het citaat uit Jesaja 7 vers 14, Immanuel. Dan krijgen we weer een mededeling. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. Bekende haar niet totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had en heette zijn naam Jezus. U ziet dat vers 21 en 25 heel veel op elkaar lijken. Ze zal een zoon baren, vers 21, en gij zult zijn naam heten Jezus. En in vers 25, ze heeft hem gebaard en heette zijn naam Jezus. Tussen deze twee bijna identieke versen staat midden in dit vers, midden in dit gedeelte, een andere naam, Immanuel. De evangelist wil als het ware zeggen, de achtergrond van de naam Jezus is Immanuel. Het is niet een op zichzelf staande naam. Mag ik eens een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat uit te leggen. Er zijn van die bepaalde plaatsen in Nederland, hier in Sliedrecht is dat wat minder. Maar ik denk even aan bijvoorbeeld Werkendam, onze eerste gemeente, en Urk, onze tweede gemeente, maar zo zijn er meer dorpen in Nederland. Waar het heel belangrijk is om, als iemand zegt hoe hij heet, is bijna altijd de tweede vraag van wie ben jij er dan heen? In een dorp waar de geslachten opgroeien van generatie op generatie, waar weinig import is, en waar de samenstelling van die lokale bevolking nauwelijks verandert, zijn dit soort vragen heel belangrijk. Je kan iemand dan plaatsen tegen de achtergrond van de familie, in de lijn van de geslacht. En lukt het niet om met een gewone achternaam dat ze zeggen, omdat er in dat dorp zoveel families de naam Jansen dragen, vergun me even dat voorbeeld, dan kun je nog een keer een beroep doen op bijnamen. Naam staat nooit op zichzelf. Eigenlijk is het wel jammer dat wij in een verstedelijkt gebied waarin wij zitten, dat historisch besef van geslacht op geslacht een beetje aan het kwijtraken zijn. Van wie ben jij er een? Hoe is je achternaam? En bij welk gezin? En bij welke familie hoor je? Nou, Matthäus wil als het ware antwoord geven op die tweede vraag. Hoe heet hij, de eerste naam? Jezus. Maar in de dagen van Jezus zijn er zoveel mannen en jongens met diezelfde naam, Jezus. En dan komt de tweede vraag, van wie ben jij er een? Ik ben van Immanuel, God met ons. Tegen die achtergrond, gemeente, moeten wij de naam van de zaligmaker ook in onze dagen altijd plaatsen. De naam Jezus staat nooit op zichzelf. Niet in Gods woord, niet in de psalmen en ook niet in onze liederen en gezangen. altijd in verbondenheid met God. Als dat niet gebeurt, wordt het een platte, fletse naam. Je kan scanderen of in een refrein zoveel keer kan herhalen. Maar waar niets meer in doorklinkt van Immanuel. Van zijn hoge, unieke en heilige afkomst. God met ons. Hij komt niet namens zichzelf en hij komt niet voor zichzelf. In Jezus komt God tot ons, omdat in hem God met ons is. En gij zult zijn naam heten Jezus. Van wie is hij er een? Van Immanuel, God met ons. Het ontroert mij gewoon, gemeente. Als u even deze lijn ziet lopen vanmorgen in de schrift. De unieke betekenis van de naam van Jezus Christus, de zaligmaker. Dat is direct verbonden met God, met ons. Zo komt hij tot ons. Niet als de zoon van Jozef en Maria, maar als Immanuel. En zo mogen we hem aanspreken. Als we hem bij zijn naam gaan noemen zometeen, dan noemen we hem als hij, Jezus, die hoort bij Immanuel, bij God. Die in hem tot ons komt. En die zonder dat er nog een woord gevallen is, bewijst God met ons te zijn. Je hebt dat wel eens in het dagelijks leven, gemeente, dat je iemand graag wilt leren kennen. En je informeert dan in je omgeving hoe hij heet. Je stuurt hem een bericht. Of misschien heb je de vrijmoedigheid om naar hem toe te stappen. En van tevoren weet je hoe hij heet. Al naargelang die ontmoeting plaatsvindt, het zij dat je iemand de durf, als je de durf hebt om iemand dan persoonlijk meteen al bij zijn naam aan te spreken. Meneer die en die, mag ik even uw aandacht. Of dat je het laat aankomen op een soort onbevangen ontmoeting, terwijl je weet hoe hij heet, stel je toch jezelf voor. En dan geeft hij zijn naam prijs en vervolgens ontstaat er contact. Dan kun je met elkaar in gesprek raken. En gedurende dat gesprek is het maar de vraag of hij ook sympathie voor je krijgt. Of hij ook naar je wilt luisteren. Of hij ook mee wilt gaan in je verzoek. Het kan best blijven bij een officieel beleefd gesprekje. Maar al snel merk je in iemands lichaamstaal, in iemands lichaamshouding, dat hij eigenlijk geen belang, geen interesse bij je hebt. En als we dat gevoel krijgen, gemeente, dan proberen we natuurlijk op een hele nette, fatsoenlijke manier weer een einde aan het gesprek te maken. Draaien we ons om en gaan we weg. Kunnen we hoogstens later nog een keer zeggen, ik heb hem daar en toen gesproken. Het was maar heel even, ik weet hoe die eet, maar het is bij die ontmoeting gebleven. Er was voor de rest geen contact, er ontstond geen relatie, er was geen moment om verder te kunnen gaan. Maar die vraag horen we ons vanmorgen bij hem niet te stellen. Hoe hij zal gaan reageren wanneer wij hem aanspreken bij zijn naam. Wat zijn reactie dan zal zijn, of dat hij misschien niet eens wil luisteren. Hoogstens een beleefd antwoord geeft waaruit we kunnen opmaken dat hij misschien wel gestreeld is omdat we hem aanspreken bij die bijzondere naam Jezus. Maar voor de rest heeft hij geen boodschap aan ons en liggen zijn belangen heel ergens anders. Nee, voordat we hem zo meteen bij zijn naam aanroepen, weten we al God met ons. In hem hebben we God meegemeten. Hij is met ons. God zelf, als we de zaligmaker aanspreken bij zijn naam. Nou, jongelui, dat herken je wel. Misschien moet je op school wel eens een keer naar je conrector. Dan moet je iets vragen. Eigenlijk achteraf gezien een hele normale vraag. Maar ja, je hebt een bepaald beeld van hem of haar. En je durft niet alleen. En je vraagt aan je vriendin of aan je vriend, zou je willen meegaan? Nou ja, waarom dan? Het is eigenlijk toch iets heel onschuldigs wat je vraagt. Je weet toch wie die is? Ja, dat is het hem juist. Ik weet niet precies hoe hij reageert. En als jij nou meegaat, dan voel ik me wat zekerder. Dan durf ik het te vragen. Gemeente, als u Jezus bij zijn naam aanroept, gaat God met u mee. God met ons. Geen engel, niemand van Gods kinderen, geen heilige, maar God zelf is met ons. Als we Jezus aanroepen bij zijn naam. Mag ik daar even bij stilstaan vanmorgen? God met ons. Waarom zou u Jezus aanroepen? Als je alles tegen hebt. Als je zelfs tegenover God staat. Ik hoop dat u weet wat ik bedoel als ik je opmerking plaats. Tegenover God sta. Als van uw kant de deur op het nachtslot is gegooid. Als u je schuld en je zonde tegen hebt. Als je weet dat God in zijn recht staat. Als die deur dicht blijft. Als je weet en beseft dat je, al blijf je je hele leven lang kloppen, die deur nooit open gaat en God aan gelijk heeft. Als het je ook verdriet en pijn doet tegen God gezondigd te hebben. Wat is het dan belangrijk om vanmorgen te horen vanuit het evangelie? U hebt God altijd mee. Nee, ik zeg niet dat u zich vergist. U heeft gelijk. Als u het van uw kant bekijkt, dan staat God in zijn recht inderdaad om de deur op slot te houden. En als u let op uw schuld en op uw zonde, dan begrijp ik ook uw moedeloosheid, waarom u soms niet meer durft te kloppen en de naam van de zaligmaker niet meer op uw lippen durft te nemen. U gunt het aan een ander, maar voor u kan het niet meer. Ik begrijp het. Maar kijk nou eens naar Gods kant. Achter de naam Jezus staat Immanuel, God met ons. Het onbegrijpelijke is juist het evangelie. Dat God tegen wie u gezondigd hebt, u in Jezus Christus altijd mee hebt. Waarom? Omdat hij voordat hij zijn zoon in de kribbe legde, en voordat de zaligmaker een woord kon spreken onder de mens, al zei Immanuel, hij heet Jezus, in hem kom ik, God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We gaan zijn naam aanroepen, gemeente. Wat betekent dat eigenlijk? Ik wil nog even een keer met u kijken. Dat staat 3 keer in het gedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Laten we nog een keer kijken naar vers 21 tot en met 25. Er staat, hij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten. Dat is de eerste keer dat die uitdrukking hier staat. Gij zult zijn naam heten. Vers 23 staat die uitdrukking ook. Je ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten. En dan vers 25... Maria baart haar eerstgeboren zoon en heette zijn naam Jezus. Het staat hier 3 keer. En dat is niet zomaar een toevallig getal op dit moment. Het ligt een beetje in de lijn van de vertelling en daardoor staat het toevalligerwijs, vergun ik het even zo uitdruk, gemeente, 3 keer. Nee, Matthäus heeft hierover nagedacht onder leiding van de Heilige Geest. Als het 3 keer zo kort achter elkaar staat in dit evangelie, dan wil hij daarmee iets zeggen. Dan is dit van fundamenteel belang. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer en gij zult zijn naam heten. Allereerst heeft de Vader er belang bij. Wat uitgevoerd wordt, wat hij aan Jozef heeft opgedragen. Maar niet alleen dat, het belang van de Vader. U en ik hebben er ook belang bij. Dat we weten dat we hem zo mogen aanroepen. Maar weer even een heel eenvoudig voorbeeld te gebruiken. Je wilt iemand leren kennen en je vraagt aan je vriend die hem wel kent. Hoe heet hij eigenlijk? Nou, hij heet Klaas. Oké, nu weet ik hoe hij heet. Maar staat hij ook open voor contact? Kan ik zijn naam uitspreken en reageert hij daar dan ook op? Door antwoord te geven en een gesprek aan te gaan. Nu om die twijfel van morgen als het ware al voor te zijn. Zegt de Heer in zijn woord niet, hij zal heten. Dan weten we hoe de Zoon van God heet. En dat is het dan. Maar er staat, gij zult zijn naam heten. Gij. En dat is een opdracht die allereerst aan Jozef wordt gegeven. En door Jozef aan Maria. Als het kindje wordt geboren, hoeven ze er niet meer over na te denken hoe het kindje zal heten. De Heere heeft gezegd bij monden van de engel, gij zult zijn naam heten. Jezus. Maar wat betekent dat eigenlijk in de taal van de Bijbel, wanneer iemand een naam geeft aan een ander? De eerste keer, gemeente, dat dat gebeurt, is in de schepping. Adam is door God geschapen. God heeft aan Adam een naam gegeven. Dat betekent dat God gezag heeft over Adam. En hij moet luisteren naar zijn naam als de Heer hem roept. Maar wanneer de schepping bijna klaar is en alle dieren langstrekken aan het oog van Adam, dan staat de Heer toe te kijken, zo wordt dat beschreven in Genesis 1 en 2, hoe Adam elk dier een naam zal geven. En de naam die Adam aan een dier toekent, is in de ogen van God goed. En naar die naam zal dat dier dus ook luisteren. In dat moment zien we, gemeente, hoe Adam door God als koning geplaatst wordt over de schepping. Alles moet naar hem luisteren. Hij heeft het gezag en de bevoegdheid om een dier een naam te geven en naar die naam gaat hij luisteren. Er zijn in de gemeente verschillende mensen die een huisdier hebben. Je hebt een naam voor dat dier bedacht. Misschien had het al een naam toen je het kocht. En naar die naam moet dat dier luisteren. En als je je hond uitlaat, om dat voorbeeld maar even te noemen, en het krioelt tussen allerlei andere honden ergens. Je onbekende man die je daar ontmoet met een aangeleinde hond, die kan de naam van je dier roepen, maar hij luistert niet. Maar op het moment dat jouw dier jouw stem hoort, met die klank die in die bevelende toon, dat dwingende, dan zal het vroeg of laat komen. Want het gehoorzaamt je. Nu, dat gebeurt daar in Genesis. Adam geeft aan de dieren een naam en ze gehoorzamen. Nu geeft God aan zijn zoon een naam, gemeente, opdat de Zoon van God zal luisteren naar u. Hoort u dat goed? God geeft zijn zoon een naam, opdat de Zoon van God zou luisteren naar u. Hij geeft zijn zoon aan ons, om in ons te midden te zijn als één die dient. Geen heerser, geen autoriteit, geen dictator, geen afstandelijk iemand, iemand die hoog op de ivoren toren zit, laag op ons neerziet. Nee, hij komt onder ons, God is in hem met ons en hij is in ons midden als één die dient. Hij is onze dienaar. Maar wij zijn niet zijn meester. Hij komt ons zalig maken. Dat is het dienen van de Zoon van God. Zalig maken. Deze naam kunnen we dus maar op één manier gebruiken, gemeente. niet om de Zoon van God aan ons te onderwerpen. Hij moet naar ons luisteren. En wij zijn koning over hem. Nee, deze naam kunnen we alleen maar gebruiken als een zondaar. Een goddeloze. Die van genade het moet hebben. En de naam van Jezus lief heeft gekregen. Omdat daarin Gods ontfermende genade, barmhartigheid en trouw helemaal belichaamd wordt. In hem is God met ons. Zo mogen we hem aanspreken. Jezus' naam kan alleen maar door een zondaar met recht gebruikt worden. Alleen maar door een zondaar. Door niemand anders. Waarom niet? Wel, kijk naar die naam. Hij zal zalig maken. Zalig maken. In die naam klinkt dus een veronderstelling door, gemeente. Namelijk dat we verloren liggen. Dat zegt die naam al. En dat zegt God dus al. Voordat wij een woord kunnen spreken tot de Zoon van God. Dat klinkt als het ware helemaal door in die naam. Dat heeft God niet alleen meegegeven aan zijn Zoon. Zalig maken als een opdracht. Maar hij heeft dat ook gegeven aan zijn Zoon. Omdat hij wist dat de Zoon van God zou komen onder mensen die buiten de zaligheid, buiten het koninkrijk van God staan en in hun verlorenheid, dood in zonde en misdaden liggen. Grijpt u nou mijn opmerking? Dat alleen een zondaar deze naam mag gebruiken. Jezus. Het klinkt dat aan de ene kant heerlijk ruim, gemeente, dat is het ook. Deze naam sluit bij voorbaat niemand uit. Hij komt zalig maken. En aan de andere kant, wat klinkt die naam ook zo persoonlijk. Hij zaligt. Hij alleen. Laat mij dat duidelijk maken, gemeente, aan de hand van het Matthäus-evangelie. Laten we vanmorgen wat dat betreft ook maar dicht bij de schrift staan. Ik maakte net al opmerking, kijkt u even met me mee naar vers 21, dat de naam Jezus daar wordt uitgelegd. Het is niet een vertaling 1-op-1. Als je de naam Jezus letterlijk vertaalt, dan moet je vertalen, hij maakt zalig. Maar er staat in vers 21 iets tussen. Hij zal zijn volk zalig maken. Van hun zonde. Zijn volk. En daar bedoelt Matthäus dus wel iets mee. We kunnen vanmorgen allemaal gaan gissen. Wat bedoelt Matthäus met die uitdrukking zijn volk? Als wij niet al van tevoren een oogje hadden gekregen. Of als we niet van tevoren al informatie van Matthäus hadden gekregen over het volk van God. Nee, daarmee bedoel ik vanmorgen niet in de eerste plaats Gods uitverkoren gemeente. Daarmee bedoel ik vanmorgen ook niet in de eerste plaats Gods heilig, Gods kinderen. Mensen waar wij als het ware hoog tegenop kijken. En waarvan we als het ware ook zonder ook maar één spoor van aarzeling te hebben kunnen zeggen. Inderdaad, God heeft hun zalig gemaakt. We kijken met jaloersheid na. Ze zijn boven op goede gronden thuisgekomen. Daar bestaat geen twijfel over. Nee, er staat zijn volk. En wat zijn volk is, dat heeft Matthäus aan het begin van dit hoofdstuk uitgelegd in dat geslachtsregister. Daar etaleert God nu zijn volk. En als we zo kijken naar dat woord zijn volk, dan valt ons in de eerste plaats een enorme tegenstelling op. Tussen volk aan de ene kant en zijn God aan de andere kant. Denk alleen maar aan de namen die staan in het geslachtsregister. Daaronder staan niet alleen namen van mensen die door de zaligmaker gezaligd zijn geworden. David bijvoorbeeld en Hizkia. Manasse. Maar in het geslachtsregister, zo zagen we in de eerste preek van deze serie, staan ook namen waarvan we weten. Ze zijn zonder God gestorven. omdat ze zonder God hebben geleefd. God wilde hen wel zalig maken. Maar ze hebben Jezus de zaligmaker nooit erkend als Immanuel. Zal ik één naam noemen? Dan blijf ik even dicht bij deze serie. Denk aan koning Agas. Jesaja, hij zal zalig maken. Zij tegen koning Agas, eis een teken van de hemel. En Agas in zijn verwaandheid zit het op zijn troon. Die zei, wat zal ik eisen, Jesaja? Hoofd staat wel naar andere dingen. God heb ik niet zoveel te maken op dit moment. Ik moet politiek bedrijven, mijn legers mobiliseren en coalities smeden met machtige vorsten uit het buitenland. Ik heb eigenlijk geen tijd voor je, verdwijn. Hij zal zalig maken. Immanuel, God met ons. Al geloof jij het niet, Agas, dan nog blijft die boodschap staan. Maar zo mag vanmorgen ook het evangelie in al zijn ruimte verkondigd worden, gemeente. Wij hoeven zijn volk niet in de eerste plaats te beperken tot de mensen die de zaligmaker al personen kennen. Nee, laten we beginnen met u, die zich herkent in het leven van Agas. En dan komt vanmorgen de Heere tot u en tot jou. Nu zit je misschien op dit moment hoog op je troon. Heb je eigenlijk geen boodschap aan het evangelie. Dan reikt de Heere je die naam aan. Zo mag je de zaligmaker aanspreken. En als je hem aanspreekt, heb je God altijd mee. Hij wil zalig maken. Dan sta je klem. Dan kun je kiezen. Of je kiest voor de weg van Agas. En je zegt vanmorgen tegen de prediking van het evangelie, wat zal ik de Heere verzoeken, wat zal ik van hem eisen? Met andere woorden, ik heb geen boodschap aan dit woord. Dat doet aan de welmenendheid van God niets af. Sterker nog, het roept misschien vanmorgen, nee mag ik het vanmorgen eens met stelligheid zo zeggen, het roept vanmorgen nog meer mededoog en ontferming op in het hart van God. God ziet u zitten in uw verlorenheid. En hij wil je niet laten zitten. Maar rek je die naam aan. Leg die naam als het ware op je lip. En betuig, je hebt God altijd mee. Kom van die troon af. Buig je knieën. En roep Jezus aan. En je bent zalig. Hij zal zalig maken. Dat is geen misschien. Deze woorden klinken in Matthäus 1. Terwijl de kribbe in Bethlehem als een stille getuige er al staat. Vanmorgen klinken de woorden na de heilsfeiten, gemeente. Na de kribbe en na het kruis en na het lege gras. En na de plaats waar Jezus opvoert ten hemel. God met ons. Hij wil zalig maken. Hoe maakt hij zalig? Dan laten we gewoon nog eens even kijken naar de tekst, gemeente. Start, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ik zei vanmorgen al een paar keer, dat is geen letterlijke uitleg. Dat is geen letterlijke vertaling. Het is een uitleg van de naam Jezus. Er is meer bijgevoegd. Zijn volk is er tussengevoegd, maar ook aan het slot van hun zonde. En eigenlijk is het geen eens een uitleg van de evangelist Matthäus. Wie thuis is in de psalmen, weet dat hier een psalm wordt geciteerd. En ik wil die psalm, het slot daarvan, ook even rustig lezen. Psalm 130. Ik lees de psalm. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Dat bedoelde ik nou net met mijn opmerking. Als je kijkt naar jouw kant, dan blijft de deur dicht. Heere, wie zal bestaan? Maar kijk je naar Gods kant, dan staat er Immanuel, God met ons. En dat doet de dichter in Psalm 130 ook. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht een Heere, Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Is er al hoop op de Heere? Want bij de Heere is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël, zijn volk, eerst het Joodse volk. En dan wij als heidenen. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hier wordt het evangelie uitgelegd aan de hand van Psalm 130. Waarom? Omdat deze boetepsalm nou een van de lievelingsgebeden is van een goddeloos. Die buigt bij het kruis en Jezus Christus aanroept bij zijn naam. En biddend en smekend om genade. Ziet u, gemeente, de bewogenheid van de Heere dat God niets anders wil dan dat zijn Zoon u zalig maakt. Alles heeft u vanmorgen mee. Zijn naam, God, Immanuel, zijn heilsfeit, het woord, de gebeden. Mag ik die laatste stap vanmorgen ook zeggen tegen de achtergrond van Jezus' naam. En dan kunt u zich aan stoten vanmorgen, dat zei dan zo. Maar ik wil het wel zeggen, u heeft ook uw afkomst mee, uw schuld en uw zonde. Want bij deze zaligmaker hoort alleen maar een goddeloze, een zondaar. Hij maakt zalig. Als hij dat doet, laten we het dan allereerst maar gewoon even over aan hem hoe hij zalig maakt. Ik kom ons mensen tegen, ook op het kerkelijk erf, die precies kunnen beschrijven hoe God een mens bekeert en zalig maakt. Als je dan hun hoort praten, en ik heb het ook wel eens gezegd, dan zeg ik, beste vriend, volgens mij heb je er nog nooit buiten gestaan. Je weet het allemaal precies te vertellen. Maar als de Heere je er buiten plaatst, gemeente, dan weet je het niet meer. Dan moet het echt alleen van God komen. Alles. Het geloof, bekering, liefde, vergeving van de zonde. Dan ben je met jezelf vastgelopen. En blijven de woorden van Psalm 130 over. Ga niet met mij in het gericht, want niemand kan voor u bestaan. En kijk eens naar het evangelie. We zullen dat in de komende weken ook zien aan de hand van het Matthäus-evangelie. Hoe de Heere Jezus zalig maakt, dat begint vanavond al. Een bloedvloeiende vrouw wordt op een totaal andere wijze zalig gemaakt. Een Levi die door de zaligmaker uit zijn tolhuis wordt weggeroepen. Eén woord, volg mij! En Levi volgt de zaligmaker. En deze bloedvloeiende vrouw hoort van Jezus, raakt hem van achteraan en ze is ook zalig. Dat doet hij. Hij is soeverein. Hij is God. Maar op één punt vindt men elkaar. En dat is op het moment dat deze zaligmaker alleen overblijft. Hij alleen maakt zalig van mijn schuld en van mijn zonde. Hij alleen. Daar ligt dus onze hoop. En daar ligt dus onze verwachting. En daar ligt dus onze pleitgrond. En dat alleen houdt mij overeind. Hij alleen, vol van genade, vol van bewogenheid, vol van opzoekende zondaarsliefde, vol van God zelf, maakt mij zalig. Dat heb ik ook nodig als ik de Heer al mag kennen. Misschien al jaren mag kennen. Dan is het zaligmakende werk van de zaligmaker niet afgerond bij die eerste bekering, toch? Denk wel eens, als ik daarop terugkijk, wat was dat toen makkelijk, of niet? Dat was een daad van God. Dan stond je buiten en God sloot je er helemaal bij in. Maar daarna begon het pas. En krijgen we eigenlijk steeds meer oog voor de betekenis zalig maken. Maken, niet heeft gemaakt, doorgaand werk, tegenwoordige tijd, naar de toekomst toe, naar het moment dat ik hier mijn laatste adem uitblaas en zalig ben. Wat hebben we die naam nodig? Elke dag weer opnieuw. En wat hebben we daarin ook een gewillige zaligmaker. Wanneer we hem aanroepen, is hij onze dienaar. En maakt hij ons, die dachten van nature koning te kunnen zijn en hoog op de troon te kunnen blijven zitten, tot knechten van hem en kinderen van God. Hij is wel onze dienaar, opdat wij door genade zouden beleiden. In hem is God onze meester geworden. Amen.